En ter opening met elkaar zingen het derde en het zesde vers van Psalm 86. Psalm 86, vers 3 en 6. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 86. Zegen vragen. Heer in de hemel, aan de avond van deze dag naderen we voor uw heilig aangezicht in het gebed. Nu we hier samen mogen zijn om met elkaar de afsluiting van ons verenigingsseizoen te houden. Heren, heb u ons allen, zo we hier zijn, nog gedragen en gespaard bij het leven en bij de gezondheid. Heren, u bent nog zo goed en zo trouw over ons geweest. U hebt over ons gewaakt. Maar heren, dan vragen we bovenal van u, of dat u deze avond in ons midden wilt zijn. Want aan uw zegen is toch alles gelegen. Heren, zie dan in uw gunst en in uw goedheid, ook in deze avond, op ons van boven ter neder. Wilt gij ook dan zijn, heren, met hen die hier niet konden zijn, om welke redenen ook, die ernstig ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis. Heren, wilt u hen allen gedenken in uw gunst en in uw goedheid. Gedenk ook aan onze ouderen, heren. Woon en werk ook nog in hun midden met uw heilige geest, als de avond van het leven daar is. Ja, zo hebben wij veel van u te vragen, heren. Maar wij vragen van u, gedenk ons nog in uw goede tierenheid. Wilt gij ook met hem zijn, die deze avond ons iets zal vertellen over zijn werk daar op de evangelisatiepost in Gent. O heren, een goed en een mooi werk, maar ook zo'n verantwoordelijk werk. Heren, wilt u hem alles ook geven wat nodig is, opdat dat werk ook nog mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk, opdat uw naam daar nog door verheerlijk mocht worden. Ja, wil zo ons gedenken in deze avond, niet omdat wij het verdiend hebben of waardig zijn, maar wilt u het nog schenken, alleen om Jezus wil, in de wegneming van al onze zonden en tekortkomingen, vragen wij dat van u. Amen. Ik wilde voor u lezen, met elkaar uit Handelingen 8, en daarvan vers 26 tot en met vers 40, de geschiedenis van Filippus en de kamerling. Handelingen 8, vanaf vers 26 tot het einde. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op den weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en ziet een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem den profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting gelijk, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo ze overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde, zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood een wagen stil te houden, en ze daalden beiden af in het water. zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij de Caesarea kwam. Tot zover. Allemaal hartelijk welkom op deze afsluitingsavond van ons verenigingsseizoen. Het is een beetje vroeg, maar u weet allemaal de reden daarvan. Dit is de laatste keer eigenlijk dat we in dit gebouw zo in deze samenstelling bij elkaar kunnen en mogen zijn. We hopen als we ons nieuwe seizoen mogen openen en de Heer het geeft, dat ons nieuwe verenigingsgebouw dan klaar mag zijn. Welkom ook de luisteraars aan de kerktelefoon. We hopen dat u met ons ook een goede, maar bovenal een gezegende avond mag hebben. In het bijzonder wil ik welkom heten broeder Bor, die vanavond in ons midden is. Het is al een hele poosje geleden dat u hier was, om iets te vertellen over uw werk in Gent. Een mooi werk, maar ik heb het ook al in mijn gebed gezegd, een niet even altijd gemakkelijk werk. Soms een werk van verblijding, maar ook wel eens werk van teleurstellingen. Wij mogen u steunen, maar ik mag bovenal wel oproepen ook broeder Bor te gedenken in het gebed. U zult vanavond denk ik niet alleen vertellen over uw werk op uw evangelisatiepost in Gent, maar ook over het werk wat u mag doen in de gevangenis in Gent. En we hopen met elkaar een goede, maar bovenal een gezegende avond te hebben. We willen nu met elkaar gaan zingen. En onderwijl zal er ook gelijk gecollecteerd worden voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Psalm 87, vers 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. En na het zingen van deze versen mag ik broeder Bor het woord geven.
dat ben ik niet zo gewend. Ja, waar moet ik nou mee beginnen? Eerst met de kinderen natuurlijk. Die moet ik het eerst aanspreken, hè? Kinderen, ouderen, allemaal. Ja, u heeft al gezegd, hartelijk welkom. Maar ik vind het heel fijn om voor u iets te mogen vertellen van het werk wat we in Gent mogen doen. Maar als we dan de Bijbel hebben opengeslagen, Handelingen 8, dan zien we daar een man lopen. Zomaar ergens in de wildernis. Wat doet die man daar? Je zou zeggen, ja, wat moet die man daar in die dorre woestijn op een eenzame weg? Hij is van God gestuurd. Het is een evangelist. Hij moet daar gaan preken. Gaan preken? Zomaar daar waar geen mensen zijn. Dat is toch vreemd? Dat doet God toch niet? Die stuurt toch zo iemand naar waar veel mensen zijn. En toch moest hij naar die woeste plaats, want daar zou hij iemand ontmoeten. En eigenlijk is evangeliseren precies hetzelfde. God stuurt iemand naar iemand toe. En soms op een plaats waar je eigenlijk zegt, wat moet die man daar gaan doen? Maar God wil het. Niet alleen dat in Middelharnis het evangelie verkondigd wordt, maar ook in Gent, in die grote stad waar de mensen, merendeel Rooms-Katholiek, ook tegenwoordig niet meer, want wij wonen in een buurt van eigenlijk het merendeel moslims. 53 nationaliteiten in onze buurt. Met de meeste moslims, 8000 in onze buurt, die moslim zijn. We begrijpen wel, dan wordt de situatie heel anders als hier. Toch mogen we daar het evangelie verkondigen. God heeft daar Rehoboth gegeven, ruimte. En God zorgt dat je mensen ontmoet die honger en dorst hebben naar het woord van God. Het is niet dichtgezaaid. Maar de Heere stuurt toch mensen die verlangen naar het woord van God. Want de Heilige Geest gaat voorop. Niet alleen die engel had Filippus gestuurd, maar de Heilige Geest had ook iets gedaan. Die had het hart van deze man, deze moorman, aangeraakt. En die man was zoekende geworden. En die twee komen bij elkaar. En zo gaat het nou met het evangelie verkondigen ook. God stuurt mensen en hij gaat met de Heilige Geest voor om de harten toe te bereiden. En zo stuurt God ons naar plaatsen waar we zelf niet aan gedacht hebben. In de gevangenis, op straat, in gelegenheden, overal. Een tijdje geleden werd ik gevraagd, en dat is nu al 4 keer gebeurd, werd ik uitgenodigd bij een vereniging die noemde zichzelf de Theosofische Vereniging. Dat is een moeilijke naam natuurlijk. Maar dat zijn mensen die houden zich allemaal bezig met godsdienstvraagstukken. Met de moslims, met de boeddhisten, met protestanten, met katholieken. En die zitten maar te filosoferen. En daar werd ik bij uitgenodigd. Of ik een avondje daar wilde spreken. Of ik een heel interessant onderwerp voor hen had. En toen kwam ik daar. En dan vraag je ook aan de Heere, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En toen viel ik zo op de gedachte, eigenlijk is dat wel heel mooi als ik Handelingen 17 eens lees. En ik bracht een stel Bijbels mee. Ik zeg, ja, jullie zullen wel vreemd opkijken, maar jullie theosofische vereniging staat ook in de Bijbel. Handelingen 17. Op de Areopagus. Daar waren ze bij elkaar gekomen, die mensen, die geleerden, om wat nieuws te horen en te filosoferen over allerlei soorten godsdiensten. En ze wilden Paulus die klapper ook wel eens horen spreken. Ik zeg, misschien vanavond willen jullie die klapper ook wel eens horen praten. Ik zeg, dat is jullie vereniging die erin staat. Die mensen hielden zich ook bezig met deze dingen. En we hebben dat hoofdstuk gelezen. En ik heb een inleiding mogen houden. En er werden vele vragen gesteld. En het was niet eenvoudig, want er zaten professoren bij en doktoren. En wat moet je dan als eenvoudige evangelist tegen deze mensen beginnen? En toch, en dat is het mooie. En dat is altijd bij het evangeliseren zo. Wij hoeven niet mensen te overtuigen. Dat hoeft niet. Maar wij moeten getuigen. Getuigen van het woord van God, getuigen. Wat de Heere gezegd heeft in zijn woord. Hoe het gaat met de mens. Hoe een mens geschapen is. En hoe een mens van God verlaten is. En dat een mens God los heeft gelaten. En dat God nu zijn zoon gezonden heeft naar de aarde. Om mensen weer tot God terug te brengen. En dat er een weg is. Dat er een weg van verzoening is. Dat we weer met God verzoend kunnen worden. En zo probeer je dan het woord door te geven. De volgende zondag was er ook een man van deze theosofische vereniging in de kerk. En hij heeft een Bijbel meegenomen. Wat hij ermee gedaan heeft, weet ik niet. Werpt uw brood uit op het water, ge zult het vinden na vele dagen. En volgend jaar werd ik weer gevraagd. Ja, maar dan moet je elke keer weer een ander onderwerp hebben natuurlijk. Toen heb ik iets verteld over Augustinus. Kerkvader. Een keer over de Engelse kerkgeschiedenis wat verteld. En zo moet ik elke keer. En toen ik iets vertelde over de Engelse kerkgeschiedenis. Toen had ik ze allemaal het boekje van Bunyan gegeven. De Christenreis naar de eeuwigheid. En je hoopt maar dat ze het lezen. Het zaad moet gestrooid worden. En dan zegt de Heere. En ge zult het vinden na vele dagen. En zo gebeurt het soms. Wat jaren gesluimerd heeft. Dat opeens mensen daar mee bezig raken. En dan het woord gaan lezen en gaan vragen. Zo was er van de week weer een man. Die belde me op. Hij zegt, kent u me nog? Ik zeg, nee, ik weet niet wie u bent. Hij zegt, ik ben die en die. Jaren geleden heb ik u ontmoet. Met uw Bijbelkios op de markt. En toen heb ik een gesprek met u gehad. En we hebben een Bijbelcursus uitgeschreven. Hij zegt, ik wil graag die Bijbelcursus volgen. Hij zegt, want ik ben er al heel lang mee bezig. En dan hoop je maar dat zo iemand werkelijk ook van harte bezig is. Dat de Heilige Geest ook zijn hart bewerkt heeft. Geopend heeft, zodat het woord en het zaad van dat woord ook in dat hart mag vallen. En dan is het ook zo, toen Filippus natuurlijk die wagen daaraan zag komen, toen dacht hij, wat komt er nou toch aan? Moet maar een beetje opzij gaan. Daar hoor ik niet bij. Dat zijn zulke voorname mensen. Een of andere minister. Voeg u bij deze wagen. En zo kan het ook andersom. Dat je door de straat heen loopt. En dat je iemand aanziet komen dat je denkt, nou, met dat lange haar, weet je wel. Hè? En vies, getatoeëerd, zo'n donkere blik, een beetje voorovergebogen. En als hij dan 's avonds in het donker loopt, dan denk je bij jezelf, nou, die moet je ook niet tegenkomen. Want dan kun je wel eens een mes tussen je ribben krijgen.
En in één keer komt hij achter die wagen vandaan en zegt, Henk, jongen, hoe gaat het ermee?
En toen was het er eentje, die kwam uit de gevangenis. En daar had ik natuurlijk gepreekt. En dan had hij onder mijn preek gezeten. En toen kreeg die jongen ineens een ander gezicht. Dan was het niet meer dat onpersoonlijk figuur, dat luguber figuur. Maar was het een jongen die op weg was naar de eeuwigheid, die ook sterven moet. Een jongen die ook een ziel had te verliezen. Hij kreeg voor mij ineens een ander gezicht. Ik heb een heel gesprek met hem gehad. Ik zei, joh, hoe gaat het? Lees je nog wel eens in je Bijbel? Ja, Henk, ik lees er wel eens in. En ik bid ook wel eens. Kom eens een keer naar de kerk. Maar die drempel is zo hoog. Wie weet. Dat God hem nog eens in zijn huis brengt. Wij kunnen ze er niet binnenbrengen. Maar de Heere moet dat doen. En daar ben je ook zelf onmachtig toe. Maar zo zaaien we het woord in de gevangenis, op straat, onder de schippers. Zaaien we het evangelie van Gods vrije genade. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dan weet ik wel, het is allemaal geen rozengeur en maneschijn natuurlijk. Het woord wat gebracht wordt gaat tegen de mens in. Het wijst aan wie hij is. Dat ook wel mensen naar de kerk komen voor het eerst en die zeggen, nou ja, als dat zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Ook zeggen ze het wel eens. Ik denk aan die man die wou absoluut niet in de kerk komen. Hij had liever een mitrailleur genomen, maar doodgeschoten. Zijn vrouw kwam in de kerk. En die, daar werkte de Heere in haar hart. En ja, zij wil graag onder het woord zijn, maar haar man wilde het absoluut niet hebben. En toch is ze gegaan. En haar hart ligt in de dienst. In de dienst van God. En veel moeilijkheden. Maar die man, die bruiste van vijandschappen en zegt, ik schiet hem liever dood, die man. En in die kerk zal ik nooit binnenkomen. En toen plotseling stierf hij. Ik ging er naartoe. En toen zei die mevrouw, die zegt, ja, zegt ze, hij wilde nooit in de kerk komen, maar nu zal hij erin komen. Nu wordt hij vanuit de kerk begraven. En hij werkte bij de gemeentelijke reinigingsdienst. En de hele gemeentelijke reinigingsdienst van Gent zat in de kerk. En ik mocht preken. Wie de mens is, dat hij naar zijn eeuwig huis gaat. En dat de bezoldiging van de zonde, dat hij de dood is. Maar de genadegifte van God is het eeuwige leven. En toen zeiden die mensen, toen waren een aantal van die mensen die zeiden, als dat waar is wat die man zegt, dan gaan wij voor eeuwig verloren. Ze hadden het begrepen. Buiten God ga je voor eeuwig verloren. En zo mag je het zaad zaaien. En dan hoop je dat waar dat woord ook valt, dat dat zaad ook eenmaal vrucht zal dragen. En dan laat God dat niet narekenen zoals wij dat willen. God is de gans andere. Die gaat zijn weg. Naar zijn welbehagen doet hij zijn weg. En dan denk ik ook aan die jongen. Er zijn misschien wel dingen die ik vertel die u al meer gehoord heeft. Maar dan denk ik aan die jongen die met zijn bromfiets door de straat heen reed van Gent. En ik was bij een oude man geweest en die vroeg aan mij, of hij een Bijbel kon krijgen met een grote letter. En die Bijbel, die heb ik hem gebracht, maar die man die las er nooit in. Maar op een gegeven dag, toen zette hij die bij het oud papier neer. Dan zou je zeggen, dan is het verloren. Zonde, hè, van die mooie Bijbel. Maar Gods woord keert nooit ledig weer. Ik weet wel, dat is in een ander verband. Maar dat pas ik hier ook rustig toe. Dat keert nooit ledig weer. Doet al wat hem behaagt. Die jongen die komt eraan op zijn bromfiets en die stopt. En die denkt, hé, er ligt daar een zwart boek. En ze even kijken. Ah, een Bijbel. Hij bindt hem achter op zijn bromfiets. En hij scheurt door de straten van Gent. Hebben jullie wel eens iemand gezien met een dikke Bijbel achterop? Zo'n GBS-Bijbel achterop zijn bromfiets? Nooit gezien, zeker. Maar die jongen, die reed daar rustig vrij mee rond. Komt thuis. Legt hem in zijn kamer open en gaat erin lezen. En 3 maanden heeft hij erin gelezen. Ijverig. Met heel veel ijver. En veel toewijding heeft hij in dat boek gelezen. Zijn moeder heeft het later verteld. En heel zijn leven werd anders. Als er iets verkeerd ging, dan vroeg hij om vergeving. 3 maanden later krijgt hij een ongeluk en hij sterft. Waar is zo'n jongen? De Heere weet het. Maar hij heeft het woord ontvangen en wie weet wat de Heere ermee gedaan heeft in het hart van deze jongen. Er bleef wel getuigenis achter. In zijn kamer lag een geopende Bijbel. En een getuigenis ook van zijn leven. Dat zijn leven veranderde. Dat hebben zijn familieleden gezegd. Wie weet. God is een groot God. En die man of die jongen die zie je niet in het centrum. Ik kan hem niet opschrijven. In de ledenlijst. Broeder Bor, hoeveel komen we er? Nee, we gaan niet. Maar hij is wel. Als de Heer het zo bestuurd heeft in de eeuwigheid bij God. Wat zou dat een wonder zijn. Als we straks hem mogen ontmoeten. En als jullie er ook mogen zijn. Dat is ook de vraag. Zullen wij op die grote dag daar ook staan. En het lied der overwinning zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Zullen anderen die maar zo korte tijd dat woord in handen gekregen hebben, ons voorgaan in het koninkrijk van God? Filippus, hij deed zijn mond open en verkondigde hem Jezus. Hij ging geen hele beschouwing houden. Nee. En zo zit het in elkaar en zo is die Bijbel ontstaan natuurlijk. Dat is ook wel nodig, dat weet ik wel. Hij moet ook onderwijs geven. Maar dat korte moment, die man die zat met een ernstige vraag. Van wie zegt de profeet dat? Met vragen diep in zijn hart. Wat de Heilige Geest gewerkt had, een honger. En zo ontmoeten ze elkander op weg, reis. Naar de eeuwigheid. En zo ontmoet je mensen die op de rand van de eeuwigheid staan. Soms is het maar 1 moment dat je iemand ziet. Ik denk aan die vrouw waar ik een gesprek mee kreeg. Ach, zegt ze, meneer, er bestaat echt niks hoor. Gelooft u daar nog in? In die onzin? Ja, mevrouw, daar geloof ik van harte in. Anders zou ik hier niet staan met mijn Bijbels en mijn boeken. Dat heeft de liefde van mijn hart. En ik kan het u niet geven. Maar ik weet dat die God leeft. Ik mag ermee spreken. Met die God elke dag. Ontmoet ik die God in het gebed. Dan praat je ook wel eens over je hart heen. Dan denk je ook wel bij jezelf, wat zeg je nou allemaal? En toch. Je mag groot spreken van God. Want hij ontmoet je toch. Hij spreekt toch door dat woord tegen je. En daarom zei ik, ik mag met hem spreken. En ik weet dat hij leeft. En toen zeg ik, mevrouw, stel je nou eens voor dat er niks bestaat. Dat u gelijk hebt. Nou ja, dan zeg ik, die man is er toch wel misschien, als ik het beleven mag, 70 jaar zoet mee geweest. Heb ik me dan verveeld, mevrouw? Heb ik dan iets tekort? Ben ik dan iets tekort gekomen? Zie ik er ongelukkig uit soms? Ze keek me zo en zei, nee. Ik zeg maar, als het wel waar is, dat ik hier voor 100% gelijk heb, wat betekent dat voor u? Dat u ook die God zal ontmoeten. En ik zeg, en dat kan heel snel zijn. Dat kan deze week al zijn. En hoe zal u dan uzelf kunnen verantwoorden? En toen heb ik haar ernstig toegesproken. En diezelfde week is ze levend verbrand. Omdat ze haar kinderen wilde redden uit het huis dat in brand stond. Maar die kinderen waren al gered. En ze dacht dat ze nog binnen waren. Ze liep zo het vuur in. Ze stierf. Ze ontmoette God. Ontzettend. En dan ga je ook zelf weer beseffen. Ook als evangelist. Als je aan het werk bent. Hoe dicht we staan bij de eeuwigheid. Dan kun je jong zijn. Of ouder zijn. Er is één schrede tussen ons en de dood. En daarom, het woord moet gepredikt worden. Ook in Gent, achter de muren van de gevangenis, waar we ook een plaats mogen hebben als aalmoezenier. Dat is ook zo'n raar woord, hè? Aalmoezenier. Je zou zeggen, dat is een man die aalmoezen ophaalt, hè? Je weet wel, uit de Bijbel. Nou, dat is eigenlijk een Romeinse term. Hè? Een aalmoezenier, dat is een priester in het leger of in de gevangenis. Maar dan hebben ze er maar een protestante aalmoezenier van gemaakt. Nou, en dan mogen we in Gent in de Rijksgevangenis aalmoezenier zijn. Wat betekent dat? Dat we daar een preek houden, dat we de mensen bezoeken, dat we ook mensen begeleiden of vergaderingen. Op, soms naar het gerecht. Soms, ik heb al één keer meegemaakt dat ik betrokken werd bij een drugsproces. Niet dat ik zelf drugs gesmokkeld had, maar een man die zelf in een proces zat. En daar heb ik voor mogen pleiten. En toen stond er in de Gazet van Antwerpen een aalmoezenier getuigd op een drugsproces hoe een bias klant een brave jongen werd. Maar deze jongen, die kwam in aanraking met het woord van God. Ik zie het nog zitten daar in de gevangenis in Gent. Een van de eerste keren dat ik hem zag. Vriendelijke jongen, maar resoluut toch. Een man met een bepaalde uitstraling. Die gezag had. Die het ook over de andere gevangenen had. Die iedereen wist te manipuleren en te zetten naar zijn hand. Iemand die zo natuurlijk, ja, gezag had. Waar iedereen naar luisterde. En ik gaf hem de Bijbel. Die wilde hij graag hebben, want hij wilde graag ook wat lezen. En hij ging die Bijbel lezen. En we spraken er ook geregeld over. Hij zegt, ja, maar het is een mooi boek, zegt hij, maar ik zie niet wat ik verkeerd gedaan heb. Ik heb geen oude vrouw beroofd. Ik heb geen moord gepleegd. Ja, een beetje drugs. Hij zegt maar, ach. Ik zeg, ja, maar jouw slachtoffers. En toen was het perron nul er nog in Rotterdam. Ik zeg, die liggen daar wel. Dat komt door jouw handel. Al heb je dan in een hotel gehandeld met iemand met een wit boord om. Maar je hebt dat spul toch verkocht. En je hebt toch gezorgd dat het vanuit Spanje of Afrika binnenkwam. En je hebt zelf ook een laboratorium. Het is allemaal ook door jou. Want de Heere, als de Heere gaat werken en een zondaar overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan wordt hij ook in de dadelijke zonde waar hij in leeft, wordt hij gegrepen. En die jongen die ging in de Bijbel lezen en God ging zijn werk doen in het hart van deze jongen. Door het horen van de preken en het lezen in de Bijbel, schrijft hij later hoe hij ging zien dat hij gezondigd had tegen God. Zijn vrouw bedrogen. Ja, zijn huwelijk kapot gemaakt. Ja, allerlei zonden ging hij zien. Ja, eigenlijk. En hij schrijft dat in een brief aan een oom. En schrijft die oom, u weet hoe vrolijke jongen ik was. Maar nu heb ik de Bijbel gekregen en daar heb ik in gelezen wie God is en wie ik ben. En daar heb ik in gelezen dat ik schuldig sta. Hij zegt, en toen op een avond, ik vergeet het nooit meer, toen werd die schuld zo zwaar, zegt hij. Toen kon ik niet meer verder leven. Toen ben ik in mijn cel op mijn knieën gegaan, daar heb ik mijn hart uitgeweend voor God. Hij zegt, wat er toen gebeurd is, dat kan ik niet vertellen. Hij zegt, maar toen is er zoveel liefde van God in mijn hart gekomen. Hij zegt, nou wil ik die God dienen. En dan begon hij in de gevangenis. De jongen is aan te spreken in de sectie waar hij zat. En ik denk toen een keer op een gegeven moment kwam ik op een maandag de eerste cel op bezoek. En dan zit je zo te praten met die jongens. En zegt er eentje, ja Henk, ik heb openbaringen gelezen. Nou, dat gaat wel gebeuren zeg. Zegt, nou. Je hebt het moeilijkste boek te pakken gehad van de Bijbel. Er zijn nogal wat makkelijkere boeken om te lezen. Er zijn niet veel. Zeg, ik hoop ook werkelijk dat je nog verder leest in de Bijbel. En dat je die waarschuwing ter harte neemt. En zo praat je. Kom in de volgende cel. Henk, ik heb het boek Openbaringen gelezen. Ik zeg, nou. Wat is hier gebeurd? Ja, zeggen ze. Ja, Mark heeft gezegd, we moeten dat lezen. Want God komt, zegt hij. Om te oordelen de levende doden. Straks, dan moeten we klaar zijn, zegt hij. Want de wereld vergaat. Nou. En van de een naar de andere cel. Die jongens die werden gewoon geprest om een boek Openbaringen te lezen. Natuurlijk. Ze begrepen er niet veel van. En toch voelde ik er iets in. Dat hij uit liefde tot God en zijn dienst. Het was wel een ijver die misschien wat overdreven was. Maar toch. Hij ging die jongens aansporen om uit de Bijbel te lezen. En telkens als we de dienst hielden, vlak voor de dienst. Dan ging ik even bij hem in zijn cel. En dan gingen we samen bidden. En dat deed onze vriend Mark in gebed. En dan bad hij of de Heere die jongens wilde bekeren. En of de Heere ze rustig wilde houden tijdens de dienst. Want ze kunnen ook wel eens rumoerig zijn. Hoewel tegenwoordig het heel goed gaat. We hebben nu een eigen kapel. We hebben nu gezamenlijk een kapel met de Rooms-Katholieken. We zetten eerst wat beelden opzij. Er wordt nog wel even een kaars aangestoken. Want de pastoor die krijgt hem toch alleen niet op. Dus dan moeten wij hem ook maar opstoken. Maar dan kan de dienst beginnen. Maar dan voelen die jongens, we zitten hier op gewijde grond. Dit is een kapel, dit is een kerk. En dat is ook het mooie. Want ze komen zelf ook uit de Romeinse kerk. Machtig, een prachtig gebouw. Indrukwekkend. Dat is toch iets. En zo moet ook de plaats waar ze in de gevangenis samenkomen, is een gewijde plaats. En op een gegeven moment, onze vriend Mark, dat was zo rond de kerst. En ik had de preek gehouden. En aan het eind van de preek, toen zegt er een van de jongens, dan mogen ze altijd vragen stellen.
Zeg Henk, gaan we nog een feestje bouwen met kerst?
En ik keek zo eens naar Mark, die zat zo met je schuin naast me. Ik zeg, ja, dat zal wel gebeuren.
En komen er ook nog vrouwen?
En je weet welke taal er dan uitkomt. Soms niet zulke mooie taal. En ik keek zo naar Mark en die avond vergeet ik nooit meer. En dat heeft diepe indruk gemaakt. Er zijn nog jongens in de gevangenis die nu nog zitten. Dat is al een jaar of 4 geleden. En die weten het nog. En hij ging staan met zijn Bijbel in zijn hand. En hij zegt, jongens, zegt hij, willen jullie verloren gaan? Hij zegt, ik niet hoor. Dan moeten jullie dit woord lezen. Hij zegt, want moet God jou er nog een jaar bij? En dan ging hij ze allemaal aanwijzen. Moet jij er nog een jaar bij hebben? Je hebt al 8 jaar. Moet je er nog een jaar bij hebben? En jij, 4 jaar, moet je er nog 1 jaar bij hebben? En 1 jaar moet je er nog 1 bij hebben? Om na te denken, je zit hier niet voor niks. Hij zegt, want als je de Bijbel niet leert kennen, als je God niet leert kennen, dan ga je voor eeuwig verloren. Hij zegt, want juist het kerstfeest, dat is een belangrijk feest, de komst van de Heer Jezus. En daar moeten we aan denken. En het werd stil. De jongens, die gingen stil de zaal uit. Want ze voelden, hier had een van hen gesproken. Die andere week, toen werd er een veroordeeld, nog een jaar extra. En tijdens de preek heb ik hem aangesproken. Tijd om na te denken. Toen hij dus vrijgesproken werd en de gevangenis mocht verlaten, een half jaar later belt hij me op. Ik woonde ergens ver in België. Henk, kun je bij ons in de gemeente lezing houden? En dan het onderwerp, het gebed. Dus ik heb me voorbereid. Ik heb nog een paar basisklanten meegenomen. Dat was mijn kerkraad. En ik ben daar een lezing aan houden. Moet je dat voorstellen, in een huiskamer waar zo'n 20 mensen bij elkaar waren. En naast me 2 zware jongens. En onze vriend Mark was er ook. En het was midden in de zomer, het was warm. En dat vond ik zo mooi. We waren halverwege en iedereen deed zijn jas uit, want maar Mark bleef met zijn jas aanzitten. Op een gegeven moment zei er iemand tegen hem, Mark, waarom doe je jas niet uit? En toen ging die jongen staan. En de tranen liepen over zijn wangen. Hij zei, beste mensen, zegt hij, ik draag de littekens van de zonde. En zijn armen waren getatoeëerd. Dat is niet zulke mooie voorstellingen. Hij zegt, ik draag de littekenen van de zonde. Voelen we dat wel eens? Dat we de littekenen van de zonde dragen. En dat die littekenen je pijn doen. Deze man heeft het best wel moeilijk gehad. En ook veel strijd. Je verliest het soms weer uit het oog. Maar als de Heere daar een werk in begonnen is, dan houdt hij ze vast. Dan kunnen ze soms wel weer eens vallen. Maar de Heere zorgt dat zij die weg zullen gaan en zij zullen komen. En als de Heere gaat werken, en dat is zeker, wat ook hier staat, en hij reisde zijn weg met blijdschap. Zo denk ik ook aan een jonge student. Studenten die ik jaren geleden, hadden we een folderactie gehouden. Misschien was Middelharnis er wel bij. Ik weet het niet, de jeugd. En nou, dan na die folderactie komen de folders binnen. Aanvraag Bijbel, aanvraag bezoek, aanvraag dit en aanvraag dat. En dan ga je al die adressen af. Ja. En dan kom je s'avonds thuis en dan zeg je, vrouw, en hoe was het? Nou, ik geloof niet dat het bijzonder veel was. Hier een Bijbel afgegeven bij de deur en daar een kort praatje. Meneer, ik wil die Bijbel hebben, maar ik wil met u verder niks meer te maken hebben, hoor. Goed, meneer, het beste, hè? Dan kon je gaan. Ik zeg, ja, ik ben nog ook bij een studenten geweest. En daar heb ik een poosje zitten praten, wel een uur. Er was een jong meisje, die riep me naar boven. Naar de kamer. En ze zegt tegen mij, ik vertelde wie ik was. En toen zegt ze, meneer, mag ik u eens vragen? U bent dan protestant. Vertel u mij eens het verschil tussen Rooms-Katholiek en protestant. Nou, natuurlijk, je bent evangelist, hè. En dat moet je dan vertellen, hè. Dus ik begon. Een uur aan een stuk en ze zat me te luisteren. Ja, er zit zo en zo. De Roomse Kerk, ja, die heeft naast de genade nog iets, hè, waar we op kunnen steunen. Onze goede werk. En ik zeg maar, wij hebben de Bijbel. Dat is het onfeilbaar woord van God. En alles wat in dat woord staat, dat heeft God ons geopenbaard. En wat er niet in staat, dat verwerpen we. He, dat is het allemaal uitgelegd. Ja. Aan het eind van de avond zei ze tegen mij. Nou, zegt ze. Ik zie weinig verschil. Dan staat je een uur zitten praten. Ik zie er bijna geen verschil in, zegt ze. Bijna hetzelfde. Dan ga je een beetje moedeloos naar huis. De zondag erop komt ze zo schuchter achter in de kerkzaal. En ik hou een preek. En na de preek zei ze, inderdaad, zegt ze, het is toch heel anders. Ze is nooit meer weggebleven. En God is rijk in haar hart aan het werk gegaan. Zodat ze nu verhuisd is naar Nederland, getrouwd. Ze heeft zelfs op het zendingsveld gezeten in Afrika. Met haar man. En toen ze wegging van onze post. Je laat niet graag iemand gaan. Want elk lid is er één. En als ik er weer één moet afschrijven. Dat vind je niet leuk. Maar ik vergeet nooit de laatste avond. Dat ik bij haar binnen stapte. En toen vertelde ze haar hele leven. En toen mocht ze vertellen. Hoe ze nou gezien had. Toen die liefde van God in haar hart was. In die eerste tijd. Dat zij zo mocht leven uit het tere leven. Dat dat allemaal wegging. En dat ze niets overhield. Dat ze zichzelf leerde kennen. Als een zondares voor God. En toen dacht ze, het komt nooit meer goed. En toen mocht ze haar ogen slaan op de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. En dan mocht ze zien hoe hij aan het kruis genageld is. En dan mocht ze ook zien hoe hij daar gestorven is voor haar zonde. En toen zegt ze, toen mijn ogen daarvoor openging, toen hoefde ik niets te zijn voor God. Toen nam God me zo als ik was. En toen, zegt ze, is er zo'n vrede in mijn hart gekomen. En dat zie ik nog in haar leven. En toen vielen die woorden in mijn gedachten. Ik gaf ze een hand. En de Heere sprak. En ze reisde weg. Met blijdschap. Dan moet je afscheid nemen van iemand. Maar zo was het natuurlijk ook bij Filippus. Misschien heeft hij later wel gedacht, kwam uit die man nog eens spreken kon. Maar ja, hij woonde helemaal daar in dat Moorenland. En Filippus moest zijn werk weer oppakken. Zo worden wegen gekruist. En zo zie je dikwijls als evangelist. En zo is het in het evangelisatiewerk. En zo is het eigenlijk ook in het werk van een predikant. Of van onze wegen worden gekruist. Dus hier in het leven dikwijls ook afscheid nemen. Maar waar gaat het dan om? Is dat ook in ons leven dat wij mogen weten waar we heen reizen? En dan reizen ze weg met blijdschap. En dan zie je dat God zijn kerk bouwt. Zijn zaad uitstrooit over deze aarde. En ik denk aan die vrouw. En je zou zeggen, als je nou in Gent bezig bent het evangeliseren. En dan denk je, ja, dan moet je Gentenaren bereiken. Mensen die daar wonen. En ik denk aan die keer dat u opgebeld werd en de telefoon ging en zei... Toen was er een mevrouw in de telefoon die zegt, meneer, ik heb hier een dame uit Zuid-Afrika. En die zou graag bij u naar de kerk gaan. Nou, ik zeg, ik kom u direct opzoeken. En wat bleek nou? Een Zuid-Afrikaanse vrouw die een open ticket had naar Europa, was in Engeland aangekomen en daar hadden ze mensen ontmoet uit België. En daar kreeg ze gesprek mee en ze wilde ook België wel eens zien. En toen zeiden die mensen, we hebben hier een oude moeder, misschien zou u die 3 maanden eens op kunnen passen. En ze kwam. Maar ze wist niet dat ze in België allemaal Rooms-Katholiek waren. En toen zei ze, ja, maar ik ben protestant. En ze hebben gauw een telefoonboek gezocht. En een protestante kerk. En evangelisch centrum, ja, nou, vooruit. Wel maar. Dus ik kwam bij die vrouw. En dat ging allemaal op zijn Zuid-Afrikaans natuurlijk. Baaien, dankie. En noem maar op. Maar ze kon je dus wel goed verstaan. En elke zondag 3 maanden was ze in de kerk. En ik was juist bezig met een prekenserie over Jona. En toen zei ze tegen mij aan het einde van de prekenserie. Ze zegt, u en Jona zal ik nooit meer vergeten. En ze zegt, maar dan zal ik er nooit bij zeggen. Ze zegt dat God me 8000 kilometer heeft laten reizen om te weten... dat ik een ziel had. Dat wist ik niet. Ik ging vroom naar de kerk, zegt ze. En het is bij ons keurig netjes. Maar dat we een ziel hebben, daar wordt eigenlijk niet over gesproken. We zijn keurige kerkse mensen. En we zijn allemaal kinderen van God, zegt ze. Maar dat zijn we niet vanzelf. Daar was ze achter gekomen. En ze vond het een wonder dat ze in Gent terechtgekomen was. Ik heb jaren aan een stuk briefwisseling gehad met deze vrouw. Waar ze toch elke keer weer erop terugwees wat ze in Gent gehoord had. Ze is nu reeds gestorven. Ze leeft niet meer. Waar zou ze bij de Heere zijn? We weten het natuurlijk niet. We kunnen niet in iemands hart kijken. Maar de Heere laat dat woord gezaaid worden. Zoals ook hier bij de moorman. Waar Filippus zijn mond opendeed en verkondigde hem Jezus. En dan brengt God mensen bij elkaar. Die helemaal vreemd van elkaar zijn. En de Heere gebruikt dat. En dan zien we ook in Gent. Een volkske, zou je kunnen zeggen. Een handjevol. Met veel strijd. Veel moeite. Want ik heb nu een stagiaire in dienst. En die kwam van de Bijbelschool. En haar handen jeukten natuurlijk om te evangeliseren. Ja. Want ja, ze was er toch voor opgeleid. En ze wilde toch evangeliseren. De mensen met de mensen spreken op straat en in de huizen. Over het woord van God en de weg te wijzen. Ach, ik begreep het wel. Ik ben zelf ook enthousiast geweest. Dacht ik dat ik in een jaar tijd half Gent wel bekeerd had. Maar zo gaat het niet. vergeet die eerste dag niet dat ze me samen met mij de hele dag op de markt gestaan heeft. En dan zei ik, nou, zeg het maar, doe jij het woord maar. Ze zegt, ik wist niet dat het zo moeilijk was. Wat moet je nou toch zeggen, zegt ze. Het is allemaal ongeloof. Ik zeg, juist. Daar hebben we nou tegen te strijden. Maar gewoon zeggen wat er in je hart leeft. En gewoon getuigen. Wij hoeven die mensen niet te bekeren. Want als jij het moet doen, dan is het een zwaar werk, een onmogelijk werk. Maar je moet het zaad strooien. Zo heeft ook Filippus het gedaan. En dan hoeft het niet zwaar te zijn. Maar we zijn wel een biedend werkzaam zijn. Heren, laat het woord daar mogen komen. Ik denk aan die man, dat is mijn laatste verhaal. Die stond ook voor de kraam. Te roepen en te tieren, meneer, zegt hij. Het zijn allemaal sprookjes. Want je moet de mensen gewoon aankijken. Ik heb eens een keer tegen 2000 havenwerkers gestaan die aan het staken waren en de hele boel op zijn kop gooiden. Stond ik met mijn bijbelkiosk onverwachts in één keer voor die hele bende. Stonden daar te roepen en te tieren. Ja, ik denk, zeg maar wegloop. Nee, gewoon ervoor gaan staan en goed aankijken. Goed de mensen aankijken. Dan worden ze wel bang. En die man die kwam elke keer weer, elke 14 dagen gestond, dan kwam hij weer voorbij en roepen en tieren. En juist als hij net een gesprek was met een man, met iemand, dan stond die man er weer. Wat moet je dan? Op een gegeven moment zie ik hem weer aankomen. Zeg, heren, wat moet ik er nou mee? En het was als een flits of het door me heen ging. Ja, het was de Heere zelf. Je hebt het wapen, toch? Het woord van God. Dat is het wapen. Wij denken wel eens dat het woord geen kracht doet. Maar we willen het met eigen woorden zeggen. En met eigen woorden doen. Dan lopen we de Heere dikwijls voor de voeten. En hij komt eraan en hij begint weer. Meneer, kom eens hier. Ik zeg, mag ik u ook wat zeggen? Want u zegt altijd wat, maar mag ik ook wat zeggen? Ze weet je wat er in de Bijbel staat? Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En daarom, ze willen tot mij niet komen. En daarom versta je er niks van en denk je dat het allemaal sprookjes zijn. Omdat je de duisternis liever hebt dan het licht. En woest liep hij weg. En hij, daar aan het eind van de markt had je de bakker. Ging die broodje kopen. En dan kwam hij met zijn broodje weer over de markt en hij riep: ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Goed zo. Je hebt het verstaan. Je hebt begrepen. 2 weken later stond hij er weer. Gans andere man. En toen kwam zijn verhaal. En meneer, zegt hij, ik ben ernstig ziek. Ik moet sterven. Hij zegt, want ik heb de gevreesde ziekte. Hij zegt, en ik heb gebeden, zegt hij. Hij zegt, we zijn Rooms-Katholiek. Hij zegt, ik ben bij de paters geweest, ik ben daar geweest. Zegt hij. Ik heb gebeden, zegt hij. En God verhoort me niet. Dus God bestaat niet. Meneer, mag ik eens wat zeggen? Zeg, God bestaat wel. Maar dat God uw gebed niet verhoort, dat wil ik nog niet zeggen. Het kan best zijn dat God bezig is uw gebed te verhoren. Nou, hoezo dan? Dan moet je goed luisteren, zeg ik. Ik zeg, stel je nou eens voor dat God nou letterlijk doet wat u bidt. U bidt om beterschap natuurlijk. En je voelt het in je bloed en je voelt het, je wordt beter. Hè? Over een paar dagen dan voel je, het is weg. En de dokter zegt, meneer, ik kan niks meer vinden. U bent beter. Zeg, wat gaat u dan doen? Lekker verder leven. Misschien nog 20 jaar, 30 jaar. Ik zeg, misschien hier en daar eens een pintje pakken. En ja, gezellig leven. Zoals u altijd geleefd heeft. En het diepste wezen zonder God. Maar nu verhoort God je niet om beter te worden. Want God zegt, ik heb iets beters voor deze man. Ik heb voor deze man het eeuwige leven. En dat staat in de Bijbel. Het woord van God. Dat de Heer u het eeuwige leven wil geven. En wat is het eeuwige leven? Daar komt nooit geen eind meer aan. Dat begint hier. En dat zal straks na het sterven voortgezet. En er komt nooit geen eind aan, meneer. Dat is langer dan 20, 30 jaar. Ik zeg van Paulus. Ik zeg die bad ook. Die had ook moeilijk. Die had ook misschien wel pijn. Of heel zwaar kruis. En die bad tot de Heere. Heere, doe dat kruis toch alsjeblieft weg. En toen zegt de Heere. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zegt, dan krijgt hij ook iets anders. En er is die man zo gelukkig mee geweest, zeg ik. Dan kon hij mee leven en dan kon hij mee sterven. En dat wil God u ook geven. Ik heb al veel meer gezegd. We hebben het daar uren staan praten. Ik denk, misschien zie ik die man nooit meer. Meneer, wat wil u lezen? Een paar boekjes van Bakker. Ik heb meegegeven. En een Bijbel. En hij is weggegaan. Ik heb hem nooit meer gezien. Je staat dan zo. Als evangelist. En zou het soms zijn. Dat deze man misschien ook. Toch op het laat van zijn leven. Zijn weg mocht reizen. Met blijdschap. We moeten het overgeven aan de Heer. Dat is onze taak niet. Dat weet de Heer. Wij moeten zaaien. En zo. Dat betekent hier ook. In Milanis. Werpt uw brood uit op het water en je zult het vinden na vele dagen. Ik ben al over mijn tijd, voorzitter. Gaan we zingen eerst. Psalm 66, vers 8.
hebben jullie allemaal boeiend zitten luisteren, jongens en meisjes. We mogen nu weer praten, want we gaan nu een ogenblik met elkaar pauzeren.
Aan. De pauze is nu weer afgelopen. We gaan nog even een vers zingen uit Psalm 49. Het eerste vers. En daarna hoopt broeder Bor nog wat te vertellen aan de hand van dia's.
Ik zal proberen om in een kort bestek die dia's erdoor te laten gaan, want ik heb een kwartier gekregen en de kwartier moet ik dan nog goed benutten. Dit is Gent. Karel de Vijfde is hier geboren in 1500, dus ruim 500 jaar geleden. Was Gent een van de grootste steden van Europa? Gent betekent ook in het Frans handschoen. En toen zei Karel de Vijfde, die zei, ik doe Parijs in mijn handschoen, in Gent. Dus, en er waren toen al 65.000 mensen die er woonden. Maar door de neergang van de economie en zo, en door de strijd, is dat allemaal verplaatst. En Gent is een kleine stad gebleven, toch nog 400.000 mensen. Hier een van de verzetstrijders of de leiders die opstandig waren tegen Karel de Vijfde. En daarom werden de Gentenaren stroppendragers genoemd, omdat ze met de strop om de nek tot de keizer kwamen omdat ze veroordeeld waren tot de strop. En koppige Gentenaren. Hier is de Sint-Jozefkerk waar wij dus naast onze onderkomen hebben. Je ziet hier, deze kerk werd 100 jaar geleden gebouwd. En deze kerk is gelijkertijd gebouwd ook met ons huis. Dus ze bouwden toen ook al aan het evangeliecentrum. Hier zien we het ook, het evangeliecentrum. En dus naast de grote kerk een heel klein, ja, stekje. Rehoboot. De Heere heeft ruimte gegeven. Dit is nog, je ziet hier, het is nog een oude dia, maar je ziet hier, het was dus een wasserij, een zelfwasserij. Dat betekent, hier gingen de Gentenaren hun kleren wassen. Nu wordt het woord gepredikt zodat zij gewassen kunnen worden door het bloed van Christus. Rehoboot, de bel van ons nieuwe centrum, dat 3 jaar geleden gebouwd werd. Mooie kerkzaal, ruim en toch ook gezellig. Je ziet het, een mooi gebouwtje. Hier wordt elke zondag 2 maal het woord gepredikt. In de week elke donderdagavond Bijbelstudie en ook evangelisatieavonden. Het woord wordt gepredikt in een stad waar ook het woord eens door Petrus d'Atheen werd gepredikt. Hier in de preekstoel in Sint-Baafs en wordt gesymboliseerd de prediking. En deze, je ziet hier een man onder een kleed zitten die zijn kleed van zich afwerpt. En hier zie je een engel staan en die wijst met zijn vinger om te luisteren naar het woord. En die man, dat kunnen we niet zien, maar die staat met een boek in zijn hand. En daar staat de tekst op: ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En zo is de preekstoel eigenlijk het centrale in de kerk waar het woord van God gebracht wordt. U ziet, het paradijstafereel is erboven, de slang die de appel in zijn bek heeft en het kruis van Christus. Maar u ziet ook wel, als u zo'n preekstoel had in uw kerk, dat u wel een beetje afgeleid werd. Dat u die man vergat die erop stond. Dit was onze oude kerkzaal. Ik heb er wat plaatjes doorheen gedaan, zo het was. En gelukkig, het was toen ook best wel gezellig, maar heel oud en slecht. Er is wat gewerkt. Gesloopt, gebrand, gebeiteld en gedaan. Zelfs de winter was bij ons nog. Hier nog een intree van de oude kerkzaal. Er kwam ook net een vraag binnen over de kinderclubs. Daar heb ik niets van verteld eigenlijk, maar dat is ook een deel van ons werk. Dat we 1 keer in de maand hebben we een kinderclub. En dan komen meestal de moslimkinderen uit de buurt. Die komen naar de club. We zitten soms wel. We hebben wel eens. De laatste keer waren er 40 kinderen. We hebben wel eens 80 tot 100 gehad. Je ziet wel, er worden allerlei spelletjes gedaan. En we zien hier een vader die zijn eigen zoon kon berispen op de kinderclub. Dus een moslimvader. En die zei, mijn kinderen, ik ben moslim, ik blijf moslim. Maar mijn kinderen mogen dit leren. We verspreiden dus ook folders. In deze stad. Je ziet hier de Watervlietstraat. Watervliet is een plaatsje in Zeeuws-Vlaanderen, hè. Verspreiders, die zijn nu al vader en moeder van hier, weer verspreiders, heerlijk aan de soep en aan de koffie. Soms hebben we jeugd een heel weekend en dan wordt met elkaar gezamenlijk de maaltijd gedaan. Dit is een groep die meegedaan heeft de campagneweek. Dit is het achterom. Dat is de voorkant van de kerkzaal. Of van het gebouw. Dat is de keuken. Ik laat zo wat plaatjes zien van, kijk, dit is de gang. Je ziet hoe mooi het is. Daar zijn we er elke dag blij mee. Het is heel functioneel. De keuken nog een keer van de andere kant. De drukkerij. Folders worden gedrukt. Evangelist wordt hier gedrukt. En allerlei spullen voor de kinderclub. En nu hebben we een nieuwe cursus opgezet. En er zijn al wat inschrijvingen opgekomen. Dus alles wordt hier klaargemaakt. Dit is het kantoortje. Waar we mensen kunnen spreken. Die behoefte hebben. Hier nog aan de zijkant van het gebouw. Hier nog een foto van de oude kerkzaal. Dit is ons orgel. Mooi orgel. Dit is ook een content. Hier staat er ook eentje, geloof ik. Hè? Dit is de Bijbelstudiezaal. En tevens ook de zaal waar de kinderclubs gehouden worden. Dan worden de stoelen eruit gehaald. De tafels bekleden we dan een beetje. En hebben we oude stoelen, zetten we erin en kunnen die kinderen daar. En dit is de garderobe. Hier vanavond in de Bijbelstudie. We zijn net bezig iets aan het bespreken. En toen heb ik gezegd, ja mensen, moeten jullie even stil zijn. Dan zal ik even een fotootje maken. Om dat in middelharnis te laten zien. Soms zorg ik ook voor de inwendige mens. Je ziet in de zomer, ziet het er mooi groen uit. Hier zijn we met een groepje mensen een dagje uit. Hier heb je onze buurman, dat was ook tevens koster. En die zorgde ook voor de maaltijden voor ons. Hij is gehaktballen aan het maken. Er wordt ook veel gezongen en gespeeld bij het orgel. Dit is wel een oude dia, maar goed. Je ziet allerlei soorten instrumenten. Hier hebben we bejaarden uit Vlaanderen. Uit Antwerpen. Van de gereformeerde gemeente. En van... En vanuit Gent. Die zijn een dagje uit met elkaar. Dit is boeken en bijbels. Bijbels in allerlei talen, want je komt alle talen tegen. 53 nationaliteiten wonen erin, in de buurt waar wij wonen. Hier hebben we nog enkele dia's van de Bijbeldag. Om de 5 jaar wordt er een Bijbeldag gehouden. En er zullen er van hier ook wel geweest zijn. Oh, wacht even. Eén moment. Ik kan nog wel eventjes, hè. We zijn een beetje snel erdoorheen. Hier nog een diaatje van de bouw. We hebben moeten zeggen waar we heel fijne bouwtijd gehad hebben. Een Belgische aannemer heeft dit gebouwd. En we hebben dat... er is geen verkeerd woord gevallen... Het was altijd een hele fijne tijd gehad met die mensen. Ook hele goede herinnering aan. Klein bloempje. Hè? Klein stekje. Reelboot. Hier nog een keer de Bijbelstudie. Onze straat die nu vernieuwd is. Andere parkeerhavens gekregen. Een keer een concert. Dit is ook ons werk, dus de Bijbelkios. Ik zal even kijken of ik een beetje scherper kan krijgen. Ja. Hier zie je het. Klep open, er staan allerlei boekjes in. En dan staan we dan op de markt. Ook het werk onder de schippers heeft onze aandacht. Elke week gaan we de schippers uitnodigen voor de diensten. Jan van Drongelen?
Ja, die
is. Dat wisten jullie niet, hè? Nog een schipper van jullie geweten dan, hè? Theo Juvante, zeelui. Zelfs gaan we nog eens een keer mee varen. Op de Westerschelde. Schippers zijn altijd onderweg. Een auto, die hangt nog wel eens een keer aan de kraan. En hier nemen ze dan afscheid van ons. De komende en de gaande man in het Gentse. Dit is de Rijksgevangenis van Gent. Hier breng ik dus een bijna een dag in de week ben ik hier om mijn werk te doen. Gevangenenbezoeken, besprekingen en van alles. En dan om de 14 dagen heb ik een dienst. Nu vanavond is de andere almoezenier hier die de dienst heeft. En volgende week ben ik weer aan de beurt. Evangelisch Centrum. Goed herkenbaar met het embleem. We varen ook wel eens met een schip mee. Nog een. Mijn zoon, die organist is, zit hier achter een van de grootste orgels van Johannes, geloof ik. Dit is nog een plaatje van de Bijbeldag. Koor die. Uit Sliedrecht. Het was een hele mooie dag. Thema was hier het gebed. Hier zie je nog Dominee van der Meij staan. Je ziet hem, hè? Nog heel jong. Kwam hij net van Middelharnis af. Ja. Ja, dat was ik. Hier nog lege stoelen. Maar hier zijn de stoelen vol. Toen waren er ruim 1000, denk ik. Ja. En dit is wat anders. Je ziet de Sint-Baafskerk, een van de grootste kerken. Hier is Karel V ook gedoopt, in deze kerk. Je ziet hier Petrus en Paulus. De twee apostelen. Veel vertoon. Veel indrukwekkend vertoon. Maar vervloekte afgoderij. Dit is de Sint-Baafskerk. Een toren van 108 meter hoog. Dus bijna zo hoog als de Dom. Hier is het Gravensteenkasteel. Grote vesting in Gent. Dat is een van de oudste kastelen van Vlaanderen. Vanaf 1100 is daaraan gebouwd. De graslei. Tegenwoordig, het zijn wat oudere dia's. Zijn een beetje verkleurd. Ik zal nodig weer eens op pad moeten om. Hier het Veerleplein. Op dit plein zijn tientallen mensen verbrand. Of onthoofd. Om hun geloof. Klokken roeland. Het belfoor van de. Hier zie je het, de klokkenroeland, die luidt bij ramp en brand. En die klok die hadden ze, dat was een prachtige klok. En de Duitsers die kwamen 1914 Gent binnen en daar was een vreugde, zeiden ze. Ze moesten de klok laten luiden en toen barstte die in 2 stukken. Nog een keer. En hier hebben we de Kuip van Gent. We zien dat Gent ook een hele mooie stad is, hè. Ontzettend veel gebouwen. Het is vrij ongeschonden gebleven. Ook in de oorlog. De tuin van Gent. Van Reobot. Dat is een zoon van me. En belangrijk is steeds weer dat het woord van God wordt geopend. Want dat is het woord dat ons de weg wijst. En dat is dominee Hoefnagel. Die ergens in Vlaanderen op een preekstoel staat. Nog even de graslijn, ja. Hier de Blaarmeerse. Modern Gent. de wijk Rabot waar wij dus wonen. De avond valt. Dit is onze wijk, hier zie je die flatgebouwen. En hier is eigenlijk onze wijk waar wij wonen en werken. Reproductie in welke vorm ook verboden. Ja. Wat indruk gekregen heeft van het centrum zo. Daar zijn er de meeste zijn denk ik wel geweest, denk ik. Hè? Ja. Maar goed, degenen die niet geweest zijn, die hebben nu een mooie indruk ervan gekregen. Hoe het gebouwtje er ongeveer uitziet. Er is mij al een vraag gesteld en daar wil ik graag op een antwoord op geven. Er werd mij dus gevraagd over de kinderclub. En nu zijn we hier met een stel verenigingen bij elkaar. Het is namelijk zo, we zijn eigenlijk al heel in het begin toen wij in ons centrum kwamen, zijn we begonnen met de kinderclubs. Ik heb dat eerst alleen gedaan, maar dat is heel moeilijk. Vergeet nooit dat ik op een avond of op een zaterdag had ik die kinderen uitgenodigd, de moslimkinderen. En ik denk, ja, dan moet je toch beginnen met gebed. De jongens, stilzitten. En ik ging bidden. En toen zaten ze meer onder de tafel en boven de tafel. Het was niks. Het was een bende. Maar ik ben toch doorgegaan met hulp. En we hebben toch een... Toch zijn er nu kinderen die naar de kinderclub komen, die hun ouders ook zelfs op de kinderclub gezeten hebben. En die toch weten wat het woord van God betekent. En dan hoop je maar dat zaad ook vrucht mag dragen. Maar nu doen we dat professioneler. Ik heb leidsters en leiders, meesters en juffrouws die zich er een beetje bekwaamd hebben om ook de cultuur van de moslimwereld te kennen. En proberen daar ook wat stuur aan te geven. En geven dan... Dus één keer in de maand houden we dus die kinderclubs. Dan worden de kinderen in twee groepen verdeeld. Oudere en jonge groep. Soms moeten we wel met 3 of 4 groepen gaan werken. Als er veel kinderen zijn. En dan wordt een Bijbelverhaal verteld. Er wordt gekleurd, er wordt door de ouderen soms een Bijbelstudie gedaan. Oudere kinderen, die vinden dat kleuren maar niks meer. En dan gaan ze soms in een groepje bij elkaar zitten. En dan lezen die moslimkinderen in de Bijbel. Die moeten dan vragen invullen. En zo zijn ze met die kinderen bezig. En natuurlijk, elke maand is natuurlijk een hele belasting voor mensen. Voor leidsters en leiders om te komen. Daarom hebben we een hele groep. Mensen die zich hebben ingeschreven en die kunnen dus één keer in het jaar maken we dan een rooster. En zeggen ze wanneer kunnen jullie komen en dan kan iedereen dat invullen. En zo proberen we dan zo'n heel jaarprogramma vol te maken. En zijn er uit de jeugd of de jeugdvereniging jongens en meisjes die behoefte hebben om mee te werken of... Misschien juffrouws of meesters die hier wonen. Die zeggen, wij zouden graag meedoen. Van harte aanbevolen bij mij. Dus u krijgt allemaal de evangelist. En je kan je zo aanmelden. Dus dan is er wel iemand in Nederland. En die maakt het rooster mee op. En die zal je dan bericht sturen of je opgenomen kan worden en hoe en wat. Maar dus wie zich op wil geven, dat is het antwoord eigenlijk, die kan bij mij terecht. De volgende keer probeer ik ook het e-mailadres van mij erin te zetten. Dus dan kun je ook e-mailen. De elektronische weg. Ja, ik hoop dat... Ja? Nog een vraag? Want
Wou u zich al aanmelden? Wat? Nou, dat is toch gezellig om ze samen te komen? Hè? Dat is echt leuk hoor. Goed, en wel twee aanmeldingen. En nog één? Goed, is er iemand die een vraag wil stellen? Ja, wij hebben natuurlijk. Ik weet niet of je de wekker leest. We gaan geen strijd erover voeren of je de wekker moet lezen of niet moet lezen. Maar ik heb, er zijn artikelen verschenen. Wij hebben wel contacten. Maar het probleem is, je ligt niet helemaal op dezelfde golflengte. Maar je vijanden bestaan er natuurlijk dat betreft niet. Je probeert het werk zo goed mogelijk te verdelen onder elkaar. Bij ons in Gent zit er ook de vrijgemaakte kerk. En we proberen daar ook afspraken mee te maken. Dat we zeggen, jullie nemen de zuidelijke kant van Gent. Wij nemen de noordelijke kant van Gent. Dus zo kom je ook niet in moeilijkheden. Ja, soms moet je met mensen eerlijk erover spreken. En dan zeg ik ook heel vrijmoedig. Zegt de vrijgemaakte kerk, daar zeg ik geen kwaad woord van. Hè? Ze zijn heel nauwkeurig. Met de schrift gaan ze om. Maar ik mis er het bevindelijke leven in. Nou, en ik denk ik toch onze omgang met God. En dan denk ik toch dat ik het toch een beetje verwoord heb. Alles kun je er niet van zeggen. Dus, en ik prijs ook wel eens. Dat ik zeg, ja, schriftuurlijk zijn ze zuiver. Naar de schriften. Maar ik mis er wat. Wij proberen dus echt, waar we kunnen, elkaar nog vast te houden. Hè? Maar er zijn breuklijnen. En er zijn natuurlijk ook evangelische. En je hebt van allerlei soorten mensen daar. Vergaderingen, de gelovigen, noem maar op. En je ziet het dan ook overal. In de gevangenis heb ik er natuurlijk ook mee te maken. En ik heb ook een groepje jeugd. Die komen van de evangelische kerk. Die ons helpen met het zingen. En dan is er ook wel eens eentje die houdt een getuigenis. En dan moet je dat zo voorstellen. En dan wordt er een lied opgegeven. En dan zegt die jongen. Die meent dat van harte hoor. Daar zal ik niks geen kwaad woord van zeggen. En dan zegt die jongens. Dan moeten jullie vanavond voor Jezus kiezen. En dan wordt het even stil. En dan zingen we nog een liedje. En dan komt broeder Borrand voort. En dan zeg ik, jongens, hebben jullie het gehoord? Dat je voor Jezus moet kiezen. Dat is een oproep. Hebben jullie het wel eens geprobeerd, jongens? Dan zitten ze aan te kijken. Ik denk wel eens dat jullie het geprobeerd hebben. Maar het lukte niet. Hoe komt dat nou? En dan ga ik daarop in. En dan zeg ik, kijk, omdat we in diepste wezen ons oude leventje vast willen houden. Want we geven ons zomaar niet aan de Heere over, want zijn we van God weggelopen. En dan haal ik de geschiedenis van die verloren zoon. Denk je dat die verloren zoon zomaar terugging? Die ging zomaar niet terug hoor. Alles moest eerst op. En toen die zag hoe die huurlingen behandeld werden. En toen die daar zat. Aan het eind van alles. Toen ging die zien. Toen opende God zijn ogen. Ik zei, jongens, we moeten misschien nog meer af bij jullie. Hè? Dat jullie ogen eens open gaan waar je mee bezig bent. En dan probeer je dat gewoon wat te sturen. En dan moet ik eerlijk zeggen. Dan zeggen ze, dan zeggen die jongens, ja, daar hebben we toch zo nooit over nagedacht, zeggen ze dan. Je merkt dan ook veel dat veel van die mensen eigenlijk dat niet weten. Want zelfs een paar van die jongens die komen ook wel eens bij mij in de dienst. En dan zeggen ze, in de kerkdienst, dan zeggen ze, ja, we wisten dat ook niet.
We hebben heel anders gedacht over gereformeerden. Dat er een soort fanatisten waren die alleen maar aan bepaalde wetten vasthielden. Nee, we verkondigen het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Ja? Is er nog iemand?
Hoe komt het dat u kan de gedefinieerde in het woord mag dragen aan de einde bouw van Jezus zelf, de vereniging van de protestantse kerk? En dat zelf voor de bouw van toch, ja, gezien een godsdienstig gezegschap, toch machtiger van zo'n prediking bijna een uur in te brengen. Als dat daar nou een man die als een staan als een roepen in de woestijn is, nog de bezendige waarde bent, een uur.
Ja. Nou, hoe ben ik daar binnengekomen? Nou is het wel zo dat de Verenigde Protestante Kerk, die heeft niet alle zeggenschap daarover. De Verenigde Protestante Kerk voelt ook wel dat zij natuurlijk niet altijd mensen kunnen aanwerven die van hun gelid komen. Hè? Dus, en ze hebben ook geen potentieel ervoor. Want er is nog een dominee uit de Verenigde Protestante Kerk die bezoeker is in de gevangenis. Hij is er 3 keer geweest, maar hij vindt het veel te eng. Je ziet hem niet meer. Maar de hoofdaalmoezenier, die was van de Protestante Kerk. Dat was een hele integere iemand. Een man die als het fundament Gods woord vasthield. En die kende ik heel persoonlijk. En die schreef op een gegeven moment, dat is nu bijna 10 jaar geleden, een brief. Of ik in de gevangenis wilde werken. En daar had ik toch wel oren naar. En dus toen ben ik voor die commissie geweest. Ook voor een gedeelte van die commissie bestaat dus uit de Verenigde Protestante Kerk. Inderdaad. Die afgevaardigd zijn van de synode. En ja, ze hebben me aangenomen. En ja, je zaait het woord. Nou, Willem de Hertog is ook aangenomen als aalmoezenier. Dus, en er zijn meer evangelische die ook aangenomen zijn als aalmoezenier. En ik zal je vertellen, hè, toen Willem de Hertog, die kwam jaren geleden eens een keer met boeken en bijbels, en die had hij in zijn wagen staan, en die werden, of in zo'n aanhangwagen, daar werden, Marien weet dat ook wel, en die werden daar uitgestald. Nou, en al die aalmoezeniers, die vlogen er als de kippen op af. En toen zei Willem, het lijkt hier een klein beetje op Rusland. Want, dan kun je zeggen wat je wil, maar de meeste aalmoezeniers, die geloven toch dat de Bijbel van kaf tot kaf het woord van God is. Er zitten van de Pinkstergemeente en er zitten natuurlijk van allerlei. En je weet wel dat je, als het er diep op aankomt, dat je niet altijd door dezelfde deur heen gaat. Maar toch, wordt toch erop gewezen dat we wederom geboren moeten worden. Maar wordt toch verkondigd. Hè? En ik, dat geeft toch, ja, moet ik zeggen, een hele andere sfeer als in de Nederlandse gevangenissen, waar veel vrijzinnige predikanten zijn. En die zeggen, nou ja, of de Heer Jezus opgestaan is, dat weet ik niet. Als hij maar leeft in ons hart, als er nagedachten is. Hè? En dan weet je wel, dat is dat hart van het evangelie eigenlijk logen, hè? En daar doe je toch wel dadig aan. Maar het gaat voor ons natuurlijk, ook in de gevangenis. Wij mogen het woord brengen en probeer je ook vanuit de gevangenis zijn er mensen die soms in je gemeente komen. En dat is mooi. En ook bij ons in de gemeente weten ze dat. En er wordt ook nooit naar gevraagd. Als er iemand binnenstapt met een beetje, die er een beetje anders uitziet, dan wordt er ook niet naar gevraagd van, zeg, kom je uit de bak of zo? Nee, wordt gewoon opgenomen. De mensen weten dat. Dat is een stille code die een beetje gegroeid is. Ik hoop dat ja? Kan er nog wel eentje, hoor. Vroeger, als die oude dominees, die hadden dan zo'n zandloper, hè? Aan de preekstoel. Dat weet u misschien nog wel. En dan mochten ze niet langer dan zo lang. Dan kregen ze een boete. Toen zei die dominee, we gooien er allemaal weer 7 stuivers tegenaan. Dan draait hij dat ding om. Wat?
Ik stuipers tegenaan gooien, die waren er niet verder.
Nee?
Nee,
nee.
Dat was een boel geld.
Ja, het was toen veel geld, hè.
Zijn er ook broeders uit de gemeente die met u mee willen gaan? Want de boeken en wachten
en jawel, het is zo dat wij houden dus, rond de Pasen een samenkomst. Rond kerst. Marien is ook wel mee geweest, meneer Talen. En met de Pinksteren. En soms, we hebben nu ook een serie Bijbelstudies gegeven. En dan nodigen we mensen ook van buiten de gevangenis. En dan gaan er ook wel mensen van onze post, die gaan ook mee naar de gevangenis. Mijn dochter heeft zelfs jarenlang een echte zware crimineel om de 2 maanden soms 2 uur in gesprek mee gehad. Dan was ze bezoekster en dan ging ze gewoon die jongen bezoeken. En dan vroeg hij soms nog een verlengd bezoek aan, dat ze echt 2 uur met elkaar zaten discussiëren. Dan zei mijn dochter, die zei gewoon tegen die jongen, zegt, ik ben een meisje. En ik weet hoe gevoelig dat ligt. Je moet mij nooit flirten met mij. Ik wil gewoon van hart tot hart met je praten. En dat deed die jongen ook. En ja, je hoopt dat dat wat uitgewerkt heeft. En daar heb je steun aan. Als er iemand is die ook een beetje van buitenaf wat bezoekwerk doet. Dus dat is mogelijk. Ja?
Ik kan er een beetje beter beeld bereiken. Hoeveel mensen zitten nu in de gemeente en wordt het financieel verder gedragen allemaal?
Nou, het laatste, daar wil ik het eerst mee beginnen. Hoe wordt het financieel gedragen? Daar zorgt Middelharnis voor. Nee hoor, een beetje. Ja, toch een heel beetje, ja. Want Middelharnis is ook een gemeente die financieel mede verantwoordelijk is voor onze post in Gent. En als dank mag ik echt wel zeggen dat dat ook altijd trouw gedaan wordt. En er zijn nog een aantal gemeentes die daar verantwoordelijk voor zijn. En de gemeentes die een beetje donateur zijn. Dus er zijn een hele groep gemeentes die ons steunen. En ook particuliere mensen die... Ja, het is eigenlijk toch weer wonderlijk elke keer... Ja, we moeten van giften leven natuurlijk. Dat de Heer er toch elke keer weer voor zorgt. Dat het weer mag zijn. Hoeveel mensen komen er? Nou, de ene zondag denk ik, ja, wat zou er komen? Dan zit vol. 60, 70, 80 mensen soms. En dan... Het laagste is zo rond kerst, waar alle varenden weg zijn. Nu afgelopen kerst een man of 30. Dan moeten we het echt van de Gentenaren hebben. En dan zit een klein groepje getrouwe Gentenaren waar er toch tussen zitten. Die de Heren mogen vrezen. En die altijd trouwer zijn. En dan heb je een hele groepje. En zo'n groepje die dan 's morgens komt, dan 's avonds komt. En dan weer eens eentje die 1 keer in de maand komt. En weer eens eentje die 1 keer in het jaar komt. Het loopt. Er lopen altijd mensen binnen. Als ik door de stad heen ga, dan zeg ik, oh, die man die heeft ook wel eens in de kerk gezeten. Of die vrouw, die heeft ook eens in de kerk gezeten. Hoeveel Gentenaren door de jaren heen het woord van God gehoord hebben, dat is niet te zeggen. Maar ze hebben het gehoord. En er is een klein kuddeke. En daar zijn er die leesbare brieven zijn. En het is elke zondag weer een wonder dat het woord weer verkondigd kan worden. Dat er hoorders zitten die honger en dorst hebben naar het woord. Dus echt elke zondag weer een wonder. Ja, het is klein, dat weet ik. Maar ik zeg wel eens tegen mensen. Ik denk een half jaar geleden kwam er ook iemand. En die zegt, hoeveel Belgen zitten er? Zo hardop, weet je wel. Nou, die mensen voelen er eigenlijk een beetje... Die Belgen, die voelen er eigenlijk een beetje bekeken van... Net als apen in een dierentuin. Hoeveel Belgen zitten hier? Nou, die mannen gingen stellen, ja... Hij vond er toch maar weinig zitten. Ik zeg, maar weet u, meneer, dat ze allemaal van de straat komen? Dat ze aan God en gebod deden. Is dat geen wonder? Ik zeg, hoeveel zijn er van het jaar bij u in de gemeente bijgekomen? Nee, nooit. Nee. En vorig jaar? Nee. En dat jaar daarvoor? Nee. En dat jaar daarvoor? Hij zegt, ik kan me niet heugen, zegt hij. Dat er iemand van buiten de kerk in onze kerk gekomen is. Zeg, dan wil u dat van mij eisen dat het hier vol zit. God kan het hoor. Ik zeg, ik weet het. Het is voor de Heer niets te wonderlijk. Maar wat er is, dat heeft God gegeven. En daar zien we toch de trouw van de Heer. Dat de Heer aan dat kleine stekje in Gent denkt. En elke weer, dan zie je ook dat het woord wat doet. Dat harten geraakt worden. En dan, dominee van der Meij, die zei het zo mooi. Jullie kennen van der Meij wel, hè. Hij zegt tegen mij, hij zegt, Henk, zegt hij, dat is net een klein viskommetje bij jou. Je kweekt daar visjes. En als ze een beetje groter zijn, hup, dan gaan ze. Overgeplant ergens anders heen. En dan komt er weer een nieuw stekje. En zo zijn we een klein viskommetje. Dank u wel.
Bedankt voor alles wat u gezegd heeft. En ik vond het wel mooi waar u mee eindigde. Dat het een wonder is, elke zondag weer. Heel af en toe ben ik er ook wel eens. En dan proef ik dat zelf ook. Inderdaad, dat er mensen zijn die van de Heer spreken. En dat is al een wonder. Ik wil u hartelijk bedanken, maar dat gaat niet zomaar. Met deze bon, koop er maar wat leuks en aardigs van. Dat mag ook wel eens een keer. Hartelijk bedankt.
Hartelijk bedankt hoor.
En uw vrouw die is thuis gebleven, dus die mag ook nog wat hebben.
Ja, die zal wat mag krijgen. Hartelijk bedankt.
De collecte die u mee mag nemen straks, die heeft bijna 500 gulden opgebracht. Met de kleine kuddekie hier, dat is ook een aardig bedrag. Allemaal heel hartelijk bedankt. Ook broeder Thalen bedankt voor het openen vandaag. Namens de evangelisatiecommissie heeft hij dat op zich willen nemen. Dan gaan we nu gauw besluiten door het zingen van Psalm 66, het 8e vers. Oh ja, ik kijk naar de verkeerde bladzijde. 86 vers 5. 86 vers 5.
Oh.
zullen we met elkaar eindigen. Heren, we mogen ook aan het einde van deze avond aan u, tot u komen. Want we hebben reden om u te danken, heren, voor alles wat wij vanavond hebben gehoord. We mochten horen vertellen, heren, over het werk wat u doet in mensenharten. Ook over de grenzen heen, ook in de stad Gent. Ook onder mensen, heren, die van u oorspronkelijk niet wisten. Maar die u toch vaak op een wonderlijke wijze met uw woord in aanraking brengt en via dat woord in hun harten gaat werken. O Heren, wilt u geven dat dat werk wat u doet ook onder ons gevonden mag worden. We horen elke zondag uw woord en we zijn ermee opgegroeid en we weten al zoveel. En we bestuderen uw woord ook op de vereniging. Heer, wilt u geven dat het ook voor ons tot zegen mag zijn. Dat die jongen die 3 maanden lang in uw woord heeft gelezen, toch niet eens tegen ons zal getuigen, heren, die al zoveel jaren in uw woord hebben gelezen. Heer, we dragen het werk van broeder Bora aan u op. Het is ook een zwaar werk. En het is lang niet altijd gemakkelijk. En ook hij moet van tijd tot tijd, ook heren, door u ondersteund worden. Ja, altijd. Maar wilt u hem kracht geven en lust om dat werk te mogen blijven doen? Wilt u hem inzicht geven en wijsheid om die woorden te spreken ter rechte tijd? Heer, wilt u hem gedenken met zijn vrouw en zijn kinderen? In Gent wilt u hen ook daar goed en nabij zijn. Wilt u onder alle omstandigheden die ook zij moeten meemaken soms een God van nabij zijn en niet van verre. Heren, gedenk ons, we mochten bij elkaar zijn als verenigingen en als gemeenteleden. En we moeten voortijdig het verenigingswerk beëindigen. Wilt u geven dat we niet zullen eindigen met het onderzoek van uw woord, dat dat door mag gaan. Wilt u geven dat de bouw die aanstaande is voorspoedig mag verlopen. Zodat we straks, heren, een nieuwe vergaderzaal mogen betrekken. Wilt u alles daarin wel maken? Wilt u verzoening doen over al onze zonden, ook van deze avond? En wilt u ons brengen op de plaats waar we thuis horen? We vragen het van u, om Jezus wil alleen. Amen. Allemaal hartelijk wel thuis.